Hallo en welkom bij aflevering 144 van de Anne Honning Show. Waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf, hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Anne Honning en ik deel opgedane kennis, ervaring en expertise. Mijn missie is het om slechte online resultaten van goede bedrijven de wereld uit te helpen. Vandaag het gesprek met Annie Lamey. Annie is 39 jaar, erg sportief, gedreven, enthousiast en enorm gepassioneerd als onderwijzer en ondernemer. Naast haar onderneming Create Your Outlines, wat staat voor boxing, weerbaarheid en voeding, is zij 16 uur in loondienst op een orthopedische instelling als docent weerbaarheid. Met Annie heb ik het over boksen, want ze was Nederlands kampioen in 2010 in haar klasse. Op dat moment was ze 31. En dat is niet echt jong meer om kampioen te worden in boksen. Een harde werker en prestatiegericht. Ze vertelt over lesgeven aan de jongeren waarvoor het vaak 5 voor 12 is. En we hebben het over haar drive om steeds het maximale uit haarzelf te halen. En hoe ze de rust vindt om haar hart te volgen in haar werk en privé. Ik heb zelf begeleiding, coaching en training 1-op-1 gehad met Annie voor boksen. En ook over het programma waar ze praat, Rots en Water. Vandaar dat ik heb uitgenodigd voor dit gesprek. Omdat ik heb ervaren hoe goed het mij heeft gedaan om weerbaarder te worden. Veel plezier met de inzichten van Annie. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Honning Show. De podcast waarin je alles leert over de online sales funnel. Met succesvolle ondernemers en experts, praktische tips en tools die je helpen voor meer resultaat online. Dan nu jouw online sales funnel expert, Erno Honning.
Deze podcastaflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Skyberate. De laadtijd van mijn website was niet goed. Een laadtijd langer dan 2 seconden kost me al bezoekers en klanten. Na een degelijk onderzoek van verschillende hostingbedrijven kwam ik uit bij Skyberate. ErnoHonning.nl wordt nu gehost door deze partner, die gespecialiseerd is in hosting van WordPress-websites en Magento-webshops. Skyberate is de partner voor mij waar ik op dit moment heel blij van word. Ben jij op zoek naar een betere en vooral snellere hosting voor je website? Dat zich dan weer vertaalt in meer bezoekers en klanten? Kijk dan op ernohanning.nl/skyberate. Skyberate, SKYBERATE. Dankjewel.
Annie, bokskampioen van Nederland. Kampioen.
Lang geleden, hè?
In 2010 was het, hè?
Klopt.
Waar staat Create Your Outlines voor? Dat is jouw bedrijf.
Klopt.
Waar staat dat voor? Wat betekent dat voor jou?
In het Engels vertaald naar het Nederlands, creëer je eigen kaders. Uiteindelijk moet je het allemaal zelf doen in het leven. Maar ik geloof wel dat het door mijn expertise met de diensten die ik aanbied vanuit Create Your Outlines, dat ik jou wel op de goede weg kan leiden. En met de juiste handvatten en tools. En dat je het uiteindelijk zelf moet doen.
En wat moet je zelf doen dan?
Ja, dat ligt aan de hulpvraag die je hebt. Of een bedrijfsvraag, of waar je mee komt. Dat is uiteindelijk wat je zelf leiding moet geven in je leven. Stel dat je iets hebt van, ik ben niet weerbaar genoeg op welk vlak dan ook. Of ik wil afvallen. Even heel concreet. Dan heb ik daar wel de methode voor en de expertise in huis. Met mijn manier van werken om je resultaten te laten leveren. Maar dat probeer ik wel in die zin zo te coachen dat je dat het jouw levensstijl wordt, jouw nieuwe levensstijl. En uiteindelijk zal ik steeds meer op de achtergrond vallen. En dan moet je het zelf doen.
En die kaders, wat waren de kaders, wat betekent dat voor jou in jouw leven? Wat waren de bijzondere kaders in jouw leven?
Die ik zelf heb gecreëerd?
Mm-hmm.
Ja, dat is een hele open vraag natuurlijk, hè? Als ik kijk naar resultaten, naar successen die ik heb behaald. Daarvoor heb ik natuurlijk wel hele duidelijke kaders moeten neerzetten. Als we het bijvoorbeeld hebben over Nederlands kampioen, waar je dan over begon. Eigenlijk heb ik het daar nooit echt over, maar ja. In die tijd dat ik ben begonnen met mijn baan op het voortgezet speciaal onderwijs in Voorst. Leerlingen met een lichtverstandelijke beperking en een complexe gedragsstoornis. Agressieproblematiek, ADHD, autisme, noem maar op, van alles. Leerlingen 1 op 4 waar ik mee werkte op een besloten afdeling. Dat is zo'n 12 jaar geleden dat ik daar ben begonnen. Toen was ik niet zo weerbaar als ik nu ben, zullen we maar zeggen, in het leven. En toen dacht ik van, nou weet je, iets van een sport misschien waar ik iets meer zelfvertrouwen in kan bevorderen zou misschien wel goed zijn. Nou, toen ben ik een beetje gaan shoppen. En toen kwam ik eerst bij het kickboksen en toen bij het boksen. En ik ben wel altijd iemand, als ik ergens door bevlogen raak, dan ga ik ook altijd all the way. En dat was dus eigenlijk met het boksen wel het geval. Eerst met kickboksen begonnen in Arnhem. Bij Fred de Rooij is wel een gerenommeerde kickboksschool in de regio. Nou, op een gegeven moment van de beginnersgroep naar de gevorderde, naar de wedstrijdgroep. Uiteindelijk rolde ik in de B-selectie met boksen in het nationaal team. En heb ik dus inderdaad ook mijn Nederlandse kampioenschap als een van de resultaten behaald.
Wacht even, want waarom ging je van kickboksen naar boksen?
Dat is een goede vraag. Ik heb samen met mijn ex-man heb ik een boksschool gehad. Ja, dus dat was een beetje een natuurlijk proces.
Maar kickboksen, want je kon natuurlijk ook een kickboksschool beginnen dan.
Had gekund, ja.
Maar boksen was logisch, ja?
Door de connecties die zo groeiden. Ja, en ook wel... met een mooi woord, gecivilliseerde sport misschien meer. Ja, weet je, in het kickboksen zit toch meer criminaliteit. En het boksen, het Olympisch boksen. Nou ja, onze voorbeelden die wat hebben gedaan voor Nederland. Oran Delibas, Arnold van der Leijden. Ja, dat zijn toch wel, vooral Arnold van der Leijden, de voormannen die dat hebben gedragen, zeg maar. Ja, de AIBA, dat is de Wereldbond. Daar heb je er maar één van. Over de wereld, de Nederlandse Boksbond. Nou, met kickboksen heb je meerdere bondjes, waardoor toch wel onze Badr Hari, hè,
ja,
meerdere keren vastgezeten. Dus ja, daarmee wil je in principe niet mee geassocieerd worden. En ik vind het kickboksen, het spelletje, vind ik wel heel mooi, maar hetgene wat er allemaal omheen hangt, niet. En ja, als je uiteindelijk gaat kijken, nu zelfs natuurlijk gebruik ik het ook met mijn bedrijf, dan wil ik ook wel geassocieerd worden, want ik leg dat dan altijd wel eventjes haarfijn uit hoe dat zit. Boksen, kickboksen, dat loopt dan door elkaar heen. Ja, dan wil ik toch wel met het Olympische sport geassocieerd worden. En vind ik het ook geweldig. Ik ben ook wel een hele grote aanjager van het damesboksen altijd geweest. Nou ja, en in 2016 heeft Noeska Fontijn weer na bijna 20 jaar een medaille voor Nederland gehaald met het Olympische boksen. Ja, dat is helemaal geweldig. En sowieso zit het boksen heel erg in de lift.
Oké. Okay. Ja. En jij zei net, ik noemde dat je Nederlands kampioen was boksen. En dat je dat nooit noemde, zei je net. Waarom noem je dat nooit?
Ja, ik vind dat niet zo heel nodig om mee te pronken.
Waarom niet? Het zijn niet veel mensen die dat behalen, zeg maar.
Nee. Nou heb ik hem wel in de C-klasse gehaald. Je hebt verschillende klasses.
Oké, leg eens uit. C-klasse, wat betekent dat?
Je hebt een N-klasse, een C-klasse, een B-klasse en een A-klasse. En dat geeft al aan, zeg maar, de gradaties qua niveau. Maar oké, sowieso om wedstrijdbokser te worden, dat is niet voor veel mensen weggelegd. Dus in die zin, wat ik net vertelde, die weg die ik ben gegaan inderdaad met mijn wedstrijdspot. Ik werkte toen ook, stond voor de klas, fulltime, met een toch wel eredivisie qua zwaarte, zeg maar, van doelgroep leerlingen die ik lesgeef. Er zitten ook wel leerlingen bij waar het 5 voor 12 is, die eventueel misschien vast komen te zitten of dergelijk. Ja, en het boksen heeft mij wel heel veel gebracht in mijn persoonlijkheid. Een bepaalde discipline. Je kaders helemaal afzetten. Want ja, wedstrijdsport en dan ook nog eens een maatschappelijke functie daarnaast hebben. Daarvoor moet je wel heel erg selectief zijn. Dus dat waren wel hele gedisciplineerde dagen. Je wist het bewijs van hoe je week er al 7 dagen uitzag. 'S ochtends stond je op, ging je nog even je hardloopronde doen. Je ging naar het werk, je ging trainen en je lag bewijs van om 9:30 op bed. En ja, zo leefde je eigenlijk jaar in jaar uit.
Want je werd kampioen toen je 31 was volgens mij.
Ja, en dat is vrij laat inderdaad.
Ja, dat is vrij laat. En dat kwam omdat je ook laat was begonnen. Je begon met boksen omdat je dat met je school te maken had en met die leerlingen. En dat je dacht, ik wil dat eens kijken of ik dat beter kan inrichten.
Ja, nou, ik ben sowieso gaan sporten. Sporten is natuurlijk voor heel veel dingen heel goed natuurlijk. Ook dat stukje mentaal en een stukje weerbaarheid. Lekker in je vel zitten. Nou, ga maar door natuurlijk. Het heeft wel me versterkt in een bepaalde voorkomen ook voor de klas.
Maar, ja, maar een beetje sporten voor, omdat je dat gezond is. Na 7 dagen per week met sport bezig is natuurlijk wel een verschil.
Dat klopt. Nou, ik deed vooral omdat ik het gewoon geweldig vond. Omdat ik het leuk vond, omdat ik resultaten wilde behalen. En dat is iets wat, ik ben wel ambitieus en ik ben wel resultaatgericht. En dat ben ik eigenlijk altijd wel geweest in mijn leven. Dus ook hierbij wilde ik eigenlijk alles uit de kan halen, wat er uit te halen viel. En als je kijkt naar mijn leeftijd, hoe laat ik ben begonnen, dan heb ik in die zin voor mezelf wel echt alles eruit gehaald wat erin zat. Ja.
En waar kwam, want je zegt dat de resultaatgerichtheid, dat zit er al lang in. Waar komt dat vandaan?
Ik denk dat je daarmee geboren bent.
Oké.
Ja, dat geloof ik wel. Ja, en door verschillende situaties die je leven meemaakt, kan het wel versterkt worden. Ja, kijk, je bent een vechter, een vluchter of een bevriezer. Hè? Je hebt verschillende theorieën, maar als we even die aanhouden, dat is de meest bekende, zeg maar. Dan ben ik wel een echte vechter. En daarnaast ben ik ook ambitieus en doe ik wel echt wat ik leuk vind. Maar wel het meeste wat ik heb behaald in mijn leven, daar heb ik wel heel hard voor moeten werken en voor moeten vechten. Ja, dat heb ik allemaal niet cadeau gekregen.
Want je hebt de PABO gedaan?
Ja.
En dat is eigenlijk je opleiding geweest voor jouw werk?
Klopt. Ja, ik heb eerst de SPW gedaan. Daarvoor een mbo-opleiding, sociaal-pedagogisch werk. En daar ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met een stageplek speciaal basisonderwijs.
Oké.
En toen had ik toch een hele bevlogen stagebegeleider waarin hij ook dat wel heeft aangewakkerd bij mij. Dat ik dacht van ja, speciaal onderwijs. Of ik wil de PABO gaan doen. Dus had ik een tweede leerjaar. En het was een 3-jarige mbo-opleiding. Toen wist ik eigenlijk al van ik ga de PABO doen en ik ga het speciaal onderwijs in. Dat wist ik toen al. Ja, daar moest wel nog hard voor gewerkt worden. Ja.
En je hebt nu je bedrijf en je werkt.
Klopt.
En net in het vorige week hadden we al, je hebt zo'n 70 uur in de week die je maakt.
Zoiets, ja.
Plus nog een opleiding die je doet.
Ja.
jij zegt ook, ik heb altijd hard moeten werken voor mijn resultaten.
Ja.
Denk je dat het ooit verandert?
Nee. Nee. Denk ik niet.
Nee. Je wilt het maximaal natuurlijk uit je bedrijf halen. Hoe zie jij dat dan voor je? Ga je op termijn stoppen met je werk met die kinderen? En stop je al je tijd in je bedrijf? Of?
Ik denk het niet. Ik denk dat ik wel altijd de binding zou blijven houden met het onderwijs. Omdat ik wel in de nieuwste ontwikkelingen wil meegaan en wil weten wat er speelt. En omdat mijn diensten vanuit Create Your Outlines, ik ook bijvoorbeeld scholen begeleid en coach. Met rots en water, weerbaarheid op leerling, ouder, leerkrachtniveau, eventueel directieniveau. En daarin ben ik nu aan een organisatie nog 2 dagen verbonden, binnenkort 1,5 dag. En daardoor kun je wel beter anticiperen en inspelen op.
Oké.
Ja.
Ja, in die tijd dat je daar gewerkt hebt, je begon als leraar met koken, als ik het goed heb gelezen.
Klopt, koken en handvaardigheid.
Precies.
Ja.
En daar heb je ook een eigen methode ontwikkeld, dus je valt kunt koken. Mm-hmm. Wat houdt dat in, die methode? Wat hield dat in?
Ja, wat hield dat in? Dat waren vijf... Er waren ongeveer 80 recepten met 5 verschillende thema's. Bijvoorbeeld pasta's, rijstgerechten, feestgerechten.
En wat betekende dat voor die leerlingen dan?
Nou, dat betekende voor die leerlingen dat ik iets programmagericht had weggezet. Dus dan had je bijvoorbeeld vanaf de zomervakantie tot, of zeg maar wat concreet van de zomervakantie tot aan de herfstvakantie, had je bijvoorbeeld het thema pasta's en verschillende soorten toetjes. En zo wist je zeg maar elke week dat je een gerecht maakte wat gerelateerd was aan het thema. En dat werd afgesloten met een toets. Sowieso een praktijktoets, een van de gerechten. En dan had ik daar ook beoordelingsformulieren voor ontwikkeld. En dat was dan weer gerelateerd aan verschillende kooktechnieken. Als we het hebben over rijstgerechten, bijvoorbeeld het koken van rijst. Of misschien verschillende snijtechnieken. En dat werd weer met een theorietoets werd dat ook afgesloten. En dat heeft er een beetje mee te maken dat het speciaal onderwijs helemaal 12 jaar geleden... was het meten en weten, het leerlingvolgsysteem, dat was niet heel hoog, zeg maar. Er moest natuurlijk wel wat, maar er was gewoon weinig op dat gebied wat echt gericht is op onze type leerlingen.
Mm-hmm.
Leerlingen met een licht verstandelijke beperking, daar is heel weinig van op de markt. Dus ik had dat in die zin had ik dat zo aangepast. En dat is ook wel mijn kracht om iets aan te passen op de persoon. Had ik dat heel specifiek aangepast op de doelgroep. Ja, en daarin had ik een hele methode ontwikkeld. En op een gegeven moment had ik ook Keuken de Bolste, zo heet onze school. Had ik ook een methode ontwikkeld. En dan gingen we met z'n allen bijvoorbeeld een pan soep maken. En dan van nul naar het stukje serveren in de keuken. Dat de leerkrachten een kommetje soep kwamen halen. En dat werd dan afgetekend. En dan werd dan geld geïnd. En dan konden ze voorop op voortekenen. En van tevoren gingen we... dit waren de ingrediënten. Dit was het recept. En dan met z'n vieren in de keuken gingen we datgene maken. En dat werd dan ook weer afgesloten na een bepaalde periode met een bepaalde certificering. Ja, en dan heb je het over allerlei succeservaringen, maar wel met een duidelijk plan erachter. Met iets wat je opbouwt, heel concreet. En waardoor je het allemaal wat meer waarde geeft.
Ja. Je hebt nu een paar keer heb je het gehad over rots en water.
Ja.
En het is een rots en water school, maar leg even uit, wat is precies rots en water?
Rots en water is een psychofysieke weerbaarheidstraining.
Ja, ze doet het niet met de handen. Ja. Psycho doet ze bij haar hoofd en fysiek doet ze haar bokshouding, zeg maar.
Ja, nou, ik zeg bewust van psycho, hè, het psyche, fysieke weerbaarheidstraining. Want je hebt heel veel weerbaarheidstrainingen, maar heel veel zijn alleen maar verbaal. En rots en water onderscheidt zich dat het een psychofysieke weerbaarheidstraining is. Rots en water staat ook ergens voor. Het rotselement, dat is ook de linkervuist. Die staat voor rots. Ik kan voor mezelf opkomen. Ik kan mezelf verdedigen. Ik kan mijn eigen keuzes maken. Ik weet welke weg ik heb te gaan. En die rechterhand, dat staat voor het waterelement. Vriendschap, vrede, communicatie en verbondenheid. En dat is ook tevens de rots en water groet. Je legt die rotshand op je hart en je waterhand die beschermt hem. Dat is de zelfverdedigingsgroet. Op het moment dat je altijd rots bent, dan krijg je het conflict. En op het moment dat je altijd maar water bent, dan ben je niet weerbaar genoeg. En beide elementen bezitten we, fysiek. Alleen het is wanneer zet je welk element in welke situatie. En dan heb je bij rots en water ook het stukje de buik. Dat staat voor voor de krachtcentrum en voor de rustcentrum. Op het moment dat je de buikspieren hebt aangespannen, dan heb je een bepaalde kracht, een bepaalde attitude wat je uitstraalt. En op het moment dat je spanning hebt, leuke spanning of vervelende spanning, meestal veelal voel je dat hierboven, voel je dat kloppen. En op het moment dat je die ademhaling naar je buik brengt, dan zit je weer in je rustcentrum. De benen stevig op de grond, ben je gegrond, ben je geaard. Op het moment dat je de schouders naar voren hebt, spreek je van de strandhouding. Heb je de kin omhoog, brede schouders, gevoel van kracht, van verbondenheid met jezelf. Heb je de schouders hangend naar voren, spreken we van de strandhouding. Zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie zijn drie belangrijke pijlers bij het rots en water.
Zelfvertrouwen?
Zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en zelfreflectie.
Reflectie, oké. Okay.
Ja, en dat is even in een notendop. Maar het is een ervaringsgerichte training. We hebben het ook over ons rots- en waterhuis, dat ben je zelf. Maar door tal van oefeningen, zijn honderden oefeningen van rots en water, leer je te schakelen tussen het rotselement en tussen het waterelement. En dat kun je weer vertalen. En een stukje zelfverdediging is ook, en zelfverdedigingstechnieken, dat is ook onderdeel van het rots- en watermethode.
In jouw geval is het dan boksen? Of maakt dat in principe niet uit?
Ik zet wel veel al bokstechnieken in, maar dat kunnen ook traptechnieken zijn. Ja. Ja, ja.
Dit is dan weer meer kickboksen?
Ja, ik noem het meer zelfverdedigingstechnieken. Kickboksen wil ik het niet noemen. Hm. Ik denk dat Frederik Jikkema daar dan ook niet zo blij mee is, die dat heeft bedacht.
Yeah.
Maar het zijn technieken waardoor je jezelf ook leert beheersen en een stukje lichaamsbewustzijn en de lichaamskracht leert ervaren. Wanneer in te zetten, wanneer niet in te zetten. Dat versterkt ook het zelfvertrouwen. Maar ik kan iedereen aanraden om het rotsen en water daar een keer een training voor te volgen, om dat te ervaren.
Is het voor iedereen geschikt?
Ja, ik geloof wel dat iedereen er wel iets mee kan in zijn eigen leven en daar een bepaalde vertaling mee kan maken. Ja,
want je doet het nu je doet het nu op scholen, je doet het op je eigen school, je doet het individueel met mensen, zoals bij mij. Je doet het bij bedrijven in groepstrainingen.
Mm-hmm.
Wat voor soort nuances zit er dan bijvoorbeeld in? Wat doe je dan met een leerling op een basisschool anders dan bijvoorbeeld als je met mij werkt in een individueel training?
Nou, als je het op school doet, dan ben je meestal methodisch gebonden aan het werk. Dan haal je gewoon de thema's aan die het jaarplan aangeven. En dan kan het zijn dat je dan bezig bent met thema ademkracht. Ja, en dan zit een tal van oefeningen aan vast. En doordat je met een groep werkt, heb je meer met groepsdynamiek te maken. En dan ben je op een andere manier met elkaar aan het werk, met een groep, dan dat je individueel gericht bezig bent. Op het moment dat je individueel bezig bent, dan ben je vaak bezig met een persoonlijke hulpvraag, waardoor je bepaalde oefeningen filtert waarvan je denkt, dit is het meest geschikt voor deze persoon.
Ja.
Ja.
En als je het voor een bedrijf doet bijvoorbeeld, wat doe je dan bijvoorbeeld?
Ja, dat is dan net zo dat je dan, gelang de bedrijfsvraag die wordt aangeboden, ook probeert zo geschikt mogelijk oefeningen te vinden die ondersteunend zijn aan de hulpvraag.
Mm-hmm.
Ja.
Noem eens een hulpvraag die je hebt geholpen.
Dat kan zijn dat bijvoorbeeld verschillende. Laatste keer was bijvoorbeeld een bedrijfsvraag, projectleiders en consultants, dat die zeg maar allemaal hun eigen projecten hadden, terwijl ze aan het werk waren en daardoor niet zo goed wisten van elkaar wat ze deden. En ondanks dat ze wel een team zijn, merken ze dat niet in het dagelijks leven op de werkvloer. Dus de hulpvraag was meer samenwerking, meer weten van elkaar wat je doet. En daarin heb ik ook vooral gezocht naar oefeningen die een stukje samenwerken versterken.
En is dan boksen daar een middel in of dan juist niet?
Ook, ja. Want, en dan in het boksen heb ik dan ook wel het stukje belicht van de afwachter, de aanvaller, de verdediger. En omdat je dan bezig bent met een bepaalde... Ja, met het fysieke element. Boksen is natuurlijk fysiek. Leer je elkaar op een andere manier kennen dan verbaal.
Maar het is niet echt samenwerken, boksen, of wel?
Nee, maar met de rots- en wateroefeningen, die waren wel, dat waren wel oefeningen die gericht waren op de samenwerking.
Mm-hmm.
En met het boksen was het voornamelijk het elkaar leren kennen in wat voor persoon je eigenlijk voor je hebt. Of die vanuit zijn primaire behoeftes sneller in de verdediging schiet of sneller de aanvaller is. En dat dan weer met concrete spelopdrachten.
Ja, ik wil even terug naar je boksenverhaal. Ik heb een aantal van je video's gekeken van bokswedstrijden van jou.
Mm-hmm.
En je begint jouw boksen voor, dan kom je op het in de ring.
Ja.
En dan begin je met de groet alle kanten op.
Klopt.
Dat deden anderen niet die ik heb bekeken. Waarom doe je dat?
Ik vind een stukje contact heel belangrijk. Een stukje verbinding. Respect. Ja, kijk, uiteindelijk... zonder mijn tegenstander heb ik geen wedstrijd. Die heeft net zo hard voor getraind als ik. Dus daar heb ik sowieso al respect voor. Maar ook voor de mensen eromheen. De jurytafel, de scheidsrechter. En een stukje presentatie. Je zet ook wat neer. En dat vind ik sowieso belangrijk in het leven. Van hoe wil je overkomen? En in die zin... het groeten van. Een stukje respect.
Ja, en ik zag de andere boxers dat bijvoorbeeld niet doen.
Nee, niet iedereen doet dat. Nee, dat klopt.
Ja. En zo'n bokswedstrijd, je ziet in zo'n wedstrijd zie je de houding van de persoon veranderen. Mm-hmm. Moeheid treedt op, je ziet andere dingen. Wat is nou het zwaarste in een bokswedstrijd?
Ik denk toch wel het mentale stukje. Ja, want uiteindelijk ben je allebei fysiek goed getraind. Tenminste, ik was altijd fysiek goed getraind. Ik bedoel, als je op een gegeven moment 12 of 15 uur traint, je hardloopwedstrijden erbij doet... je conditietrainingen, gewoon alles volgens plan, volgens periodisering, waar ik ook mee werkte. Dus ja, dat houdt in dat je volgens plan werkt. Dan heb je in principe gewoon alles gedaan wat je moet doen. Als je daar ook nog de goede voeding bij pakt, een stukje rust, regelmaat en reinheid. Dan alles heb afgestemd met je trainen, dan heb je eigenlijk alles gedaan wat je kunt doen om je zo goed mogelijk aan de afgesproken opdracht te houden om te kunnen winnen.
Ja.
En uiteindelijk kun je door wat voor reden dan ook uit je spel gehaald worden of door wat voor reden dan ook het misschien niet zien zitten. Maar dan gaat het er toch om dat je wel duidelijk je plan blijft vasthouden.
Dus mentaal is er eigenlijk het doorslaggevende stukje.
Ja, ik geloof wel dat het een heel belangrijk element is in de wedstrijd. Ja, zeer zeker. Ja, want kijk, ik heb heel vaak voor mezelf gehad, maar oké, dat ben ik. Dat ik wel eens van tevoren dacht van jeetje, van waarom wil ik dit eigenlijk? En waarom doe ik dit? En de spanning Spaans benauwd van tevoren. Benen werden 10 kilo zwaarder, 100 kilo zwaarder. Elke stap die ik zette leek wel een baksteen. En dan sta je op een gegeven moment in die ring tussen die vier touwen. En dan komt het erop aan. Jij en je tegenstander. En uiteindelijk moet het gewoon gebeuren.
Want een baksteen in je maag en zo. En waarom ga je dan toch?
Ja, dat is de uitdaging voor jezelf. Dat is het succes voor jezelf. Dat is iets wat alleen jij kan. En niemand anders. En dat is... ergens ook wel weer de kick. Ja. En het ambitieuze. En uiteindelijk heeft het me ook wel weer heel veel gebracht. In het vertalen van andere bergen die je kunt verzetten met doelen. Want het mentale staat... mentaal, fysiek, het doen, dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dus het brengt jou ook weer heel veel in je persoonlijkheid.
Wat is wat je hebt geleerd, wat je mentaal het meest heeft geholpen in die periode? Dat je zo fanatiek bezig was met boksen.
Ik denk toch het onvoorspelbare. Wat je niet van tevoren weet. Ergens heel specifiek naartoe werken. Ja, ergens heel specifiek naartoe werken. Het is een hele smalle weg wat je hebt. Hè? Omdat je alles zo duidelijk hebt afgekaderd voor jezelf. En zo gefocust bent op één ding. Om datgene te behalen. En als je dat dan ook daadwerkelijk nog eens met succes behaalt. Dat is helemaal geweldig. Maar ja, wat is winst? Hoeft niet altijd succes te zijn natuurlijk. Want op het moment dat je verliest, kan dat ook in een bepaalde vorm een succes zijn. Want uiteindelijk gaat het om het leerrendement.
Mm-hmm.
Dan denk ik toch wel. De spanning ernaartoe. En hetgene wat je daarvan leert. Het ongrijpbare. Het is toch iets nieuws. Het is, ja. En ergens in het bedrijf heb je dat natuurlijk ook. Je krijgt nieuwe opdrachten die je weet niet precies hoe dat gaat. En de ene opdracht is misschien spannender dan de andere opdracht. En uiteindelijk, ja, als je het kunstje uiteindelijk doet, maar dat klinkt wat oneerbiedig, want het is geen kunstje, maar je weet niet precies hoe het gaat. Maar als het uiteindelijk een succes is, ja, dat geeft natuurlijk een behoorlijke adrenaline kick.
Ja. Je zat er bij de selectie van Nederlandse Boksbond.
De B-selectie, ja.
En wat heeft dat jou opgeleverd? Buiten natuurlijk dat je kampioen werd, maar...
Ja, wat heeft mij dat opgeleverd? En het kampioen was zelfs in de 54 kilo gewichtsklasse. Je hebt verschillende gewichtsklassen. Wat het mij heeft opgeleverd dat ik bij de B-selectie zat, hè? Ja. Dat ik weer een bepaalde succes voor mezelf had bereikt om ergens weer te komen. En daardoor weer met beteren om mij heen was. Waardoor ik mij nog meer kon beteren. Want dat is uiteindelijk het mooie. Hè? Ik bedoel, kijk, hoe meer je jezelf ergens naartoe werkt, hoe beter je ergens in wordt. En je zoekt weer steeds mensen om jou heen die ergens weer sterker in zijn of beter in zijn om weer beter te worden. Want je wil je toch blijven ontwikkelen. Je wil altijd meer in die zin. Dus ja, ik bedoel, in die zin zat Noeska Fontein, die zilver heeft gehaald op de Spelen en hopelijk op de eerstvolgende Spelen ook een medaille haalt. Het zou geweldig zijn als dat nog een keer doet. Ja, daar trainen ik wel mee. Ja, dus in die zin, beter maakt beter natuurlijk, hè.
En hoe doe je dat in je werk met je bedrijf? Hoe word je dan beter? Hoe zoek je dan ondernemers om je heen waarbij je van leert en waar je beter van wordt op mensen?
Ja, nou, ik heb een redelijk netwerk. En in die zin, ja. En als ik je niet ken dan, en ik denk daar valt wat aan, dan spreek ik je daarin gewoon aan. Dan benader ik je. Ja.
Dus dat is natuurlijk wel iets dat je, ik denk als je als bokser, omdat je fysiek en mentaal sterker bent geworden in die tijd.
Mm-hmm.
Dat het makkelijk is om naar iemand toe te stappen en aan te spreken. Dan heb je dat niet gedaan bijvoorbeeld. En vergelijk als je gewoon ondernemer bent. Je begint voor jezelf. Je bent een coach of iets dergelijks. Dan,
ja.
Jij hebt natuurlijk wat dat betreft een voorsprong. Omdat je in het boksen heel veel geleerd hebt over fysieke en mentale kracht.
Ja, dat heeft wel mij denk ik wel iets extra's gegeven, ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik heb in die zin ook nooit problemen mee om iemand aan te spreken. Of ja, als je maar duidelijk weet wat je wil, hè.
Ja.
Dat is wel heel belangrijk.
Ja.
Ja, maar het heeft mij wel in die zin, moet ik ook wel weer zeggen. Kijk, met het boksen was je natuurlijk wel continu gericht op resultaat. Wat soms ook een bepaalde benauwdheid met zich meebracht. Omdat je moest presteren. Je zat in die B-selectie, elke zondag ging je naar Papendal, moest je op de weegschaal staan. Ik zat toen in de 54 kilo gewichtsklasse, nou, dat ben ik nu niet meer. Maar oké, je moest toen altijd wel wegen. En was je 100 gram te zwaar, dan kon je dat gaan verantwoorden. Resultaten waren ook belangrijk. Wilde je aan bepaalde kampioenschappen meedoen of wilde je naar een bepaald toernooi? Je werd continu onder de loep genomen. En op een gegeven moment toen ik ook stopte met wedstrijden boksen, ging ik natuurlijk wel weer op zoek naar een andere ambitie. Maar oké, toen ging ik nog hardlopen, dat weet ik nog heel goed. De Zeven Heuvelenloop, 15 kilometer. En ik was weer bezig onder het trainen, weer met die prestatie, weer met de tijd die ik moest neer gaan zetten. En niemand die mij dat opdringt, maar ik dacht weer dat het moest. En ja, ik had toevallig een heel mooi stuk gelezen in de Gelderlanden van een sportpsycholoog die zei van je doet het voor je lol, niemand die je dwingt. En die kwam met allerlei, met verschillende tips die je kon toepassen om in ontspanning te lopen. En het mooie was dat ik toen iets had van Annie, ik laat die tijd helemaal los. Het gaat niet om de prestatie, ik doe dit echt omdat ik dit wil. Niemand die me dwingt. Ik had een tijd van 1 minuut 20 neergezet. 1 uur en 20 minuten, 15 kilometer. En uiteindelijk had ik hem binnen 5 kwartier gelopen. 1 uur, 14 minuten, 53 seconden. Maar oké, dat was wel een tijd echt boven verwachting. Terwijl ik op het laatst niet eens meer uit heb gesprint. 40.000 man deed mee. Op een gegeven moment zag je allemaal van die kleine poppetjes bovenop. Weer op zo'n bult, weet je wel. En ik had gewoon plezier. Ik genoot ervan. Ik had lol. En dat heb ik wel altijd gemist in mijn wedstrijdperiode. En dat is wel iets wat ik heb geleerd na mijn wedstrijdperiode. Dat ondanks dat je hoge ambities hebt en hoge doelen wil verwezenlijken, dat je daar ook in ontspanning van mag en zelfs denk ik moet genieten. Als ik naar mezelf kijk. Want anders, ja, wat is de waarde dan van hetgene wat je doet?
Ja, ja, zeker. Ja, als je natuurlijk een wedstrijd, naar wedstrijden toewerkt, dan is dat nog wel duidelijk. Hè? Dan weet je wat, maar het leven is geen wedstrijd natuurlijk. Dus
nee, maar ik zie dat wel vaak zo.
Ja, ja. Ja, 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 ja. Je hebt zelf ook nog wel wat dingen gedaan voor de Nederlandse Boksbond. Ben je nog steeds bij hen betrokken?
Jawel, ja, ja, ja. Ja, nou sowieso doe ik de opleiding bij de Nederlandse Boksbond. Het tweede jaar. Eerste jaar was ja, dat is ook wel een vrij strenge selectie. 2 jaar geleden is dat denk ik. April 2016, als ik het goed heb. Ja, ben ik toen aangenomen. Moest je op Papendal moest je voor je technische vaardigheden en de Coopertest. Het eerste jaar heb ik toen afgerond gericht op de breedtespot. En dan was je er nog niet. Dan moest je met je, naar aanleiding van je portfolio, moest je ook solliciteren voor het tweede jaar. En uiteindelijk ben ik daarvoor aangenomen voor het tweede jaar. En die is gericht op de wedstrijdspot. Dus die hoop ik van de zomer af te ronden.
En wat kun je dan doen? Dan kun je mensen trainen voor wedstrijdboksen.
Dan zou ik je eventueel aan de ring mogen begeleiden naar een wedstrijd vanuit de Nederlandse Boksbond.
Ja. Dus, en dat is ook je ambitie?
Uiteindelijk wil ik gewoon het hele plaatje compleet hebben.
Ja, want nu heb je dus je met school bezig, je hebt je bedrijf en dan wil je ook nog weer, dus weer gaan coachen, slecht trainen bij, voor boksen.
Nou kijk, als iemand naar mij toe komt en die zou bewijs van een wedstrijd willen doen, aangezien ik bokslessen geef. Ik geef natuurlijk ook jeugdboksen en boksen voor kinderen, dan wil ik wel die mogelijkheid hebben dat ik dat papiertje heb en dat eventueel kan.
Ja. Maar hoeveel van het soort bokstrainers zijn er in Nederland? Op dat niveau?
Nee, je moet het zo zien hoeveel, dat vind ik lastig om te zeggen, maar in de opleiding zijn we met 50 man begonnen. Er zijn nu nog 25 studenten over. Dus ik denk dat 1 keer in de 2 jaar waarschijnlijk een stuk of 20 man slaagt.
Precies.
Ja.
Dat betekent toch wel wat. Wat is het verschil tussen mannen en vrouwen boksen?
Ja, wat is het verschil? Ja, geslacht.
Dat is het enige?
Ja, en dat je toch wel, in die zin, het is in gewichtsklasses ingedeeld het boksen. En je hebt ook weer verschillende niveaus, wat ik net vertelde, C, B en A klassen. Ja. En het is ook ingedeeld in leeftijdscategorieën.
Oké, ook nog.
Ja, je hebt kadetten, jeugd, scholieren. Senior is vanaf 19 jaar.
Oké.
Ja, en dat is dan tot en met volgens mij 39 of 40. Ja.
Toen je Nederlands kampioen was, hoe jong was dan jouw tegenstander?
Volgens mij was zij ergens midden 20.
Ja, dus dat is toch wel een aantal jaar verschil tussen.
Ja. Ja. Ja, 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 ja.
apart in.
Ja, als je ouder wordt, word je wel sterker. Maar als je jonger bent, ben je sneller, hè?
Ja. Ja, ik zat wat video's van je aan te kijken op Facebook, op je Facebookpagina. Dat je met kinderen aan het boksen bent. En ik zat te vergelijken met mijn eigen boksen die ik van jou heb geleerd, zeg maar, die stoten. De snelheid is toch wel aanzienlijk verschillend, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Zij stoten wel heel hoge snelheid.
Ja.
Die Fred Looyers uit Arnhem.
Ja.
Wat heb je daarvoor bijzonders geleerd? Want dat was blijkbaar een grote naam in Nederland in die kickboxwereld.
Ja, klopt. Ja, wat heb ik daarvan geleerd? Door hard werken kom je overal.
Ja?
Ja, dat denk ik wel. Ja, en daar ben ik voor mezelf wel aan het werken. Maar hij zag mij sowieso helemaal niet staan in het begin. Want ik was een vrouw en had helemaal niks met vrouwen in principe. En ik ben toen bij de beginners begonnen. Nou ja, hij had in elke groep had hij wel 30, 40 man rondlopen. Beginners, gevorderde wedstrijdgroep. Uiteindelijk heb ik het toch wel voor elkaar gekregen om in die wedstrijdgroep te komen. En hij had toch wel iets op een gegeven moment door mijn harde werken. Ja, was hij toch wel verplicht om mij een wedstrijd te geven. Ja, dat heeft hij toch wel gezegd, ja. En in die zin had ik wel zijn respect afgedwongen. Ja, en dan moet je wel bedenken, je zit daar in de Hol van de Leeuw. Die kickboxschool in Arnhem, het straatgehalte is vrij hoog, om het zo maar te zeggen. Maar ja, ik vond de sport gewoon geweldig. En ik kwam daar maar voor één ding. En dat was het kickboksen. Meer niet. En ja, op zich, ik had ook wel wat met de trainer. Hij was wel heel erg van de autoritaire stempel. Hiërarchisch. Dat iedereen gaat ook zitten. Gelang niveau. Dus ben je A-klasse, meerdere jaren kampioen. Dan zit je helemaal vooraan. En ja, zo loopt dat op, weet je wel. En iedereen zit dan op de knieën met de handen. Een beetje dat Thais boksen-achtig. Hij doet een groet en iedereen zegt oes, je gaat staan. En dus dat is allemaal wel, ja, het heeft wel iets, zeg maar.
Veel structuur.
Heel veel structuur, een beetje, ja. Dus dan heb je een beetje een beeld van wat voor type man het is. Dat respect heel hoog staat. Maar ja, uiteindelijk, ik wel zijn respect had afgedwongen. En op een gegeven moment deed ik het boksen en het kickboksen erbij naast. Ik heb eigenlijk alle wedstrijden voor hem gewonnen. Dus ja, dat is helemaal mooi natuurlijk. En op een gegeven moment, toen ik dus ook nog eens Nederlands kampioen werd, dat deed ik toen nog naast het kickboksen. Nou, toen was niks meer een punt. Ik mocht me voor elke wedstrijd inschrijven wat ik maar wilde. Ik kreeg een pak van hem cadeau. En en daarnaast, na de training veel tijd met hem doorgenomen over al zijn wijze lessen die hij natuurlijk... Ik bedoel, die man is denk ik al in de 60.
Dus okay.
Hij heeft genoeg gezien in zijn leven.
Want was hij een kickboxkampioen in zijn tijd dus?
Ja.
Nee, ik allerlei zit titels. Niet meer, dus ik ken hem
nee,
niet.
Nee, hij heeft allerlei titels gehaald. Ja.
En toen zag hij ook Anno van der Leijden. Ja. Heb je die ook ooit ontmoet?
Ja, hij was een van, in de damesselectie was hij toen een van de trainers.
Oké.
Okay. Hoofdtrainer, ja. Ja,
dus je hebt met hem getraind?
Ik heb met hem getraind, met hem in die zin samengewerkt, ja.
Wauw.
Ja. Ja, dus dat was een mooie tijd.
Dat harde werken, dat gebruik je nu... ik moet dat een vraag stellen, niet iets van maken. Is het voor jou ook het gevoel van, als ik maar hard werk, dan wordt mijn bedrijf ook een succes?
Ja, nou, dat weet ik wel zeker. Ja. Ja.
En wat voor een wedstrijdidee zit daar dan in voor jou?
Ja, wat voor wedstrijdidee zit daarin? Ja, ik kan ook niks zelf in mijn leven. Ik bedoel, ik ben altijd iemand van all the way. Het moet helemaal... ik moet gewoon voor mezelf alles eruit halen wat erin zit. En daarin volg ik wel heel erg mijn hart. Ik ben wel heel erg van de intuïtie, van het gevoel najagen. Een stukje passie. En in die zin ontwikkelen zich bepaalde dingen in mijn bedrijf. Dus ja, ik weet wel heel goed waar ik heen wil.
Wat doe je dan om dat gevoel te ervaren? Welke kant je op moet? Wat doe je dan voor dingen?
Ja, het klinkt misschien een beetje vaag. Maar ja, wat doe ik voor dingen? Nou, ik heb sowieso 3 concrete diensten. En de successen die ik behaal met klanten, worden natuurlijk op een gegeven moment, dat verspreidt zich natuurlijk, hè? Dus je krijgt mond-op-mond reclame. En op een gegeven moment, dat begint bij de particulieren. Op een gegeven moment krijg je dat een instelling of een bedrijf je benadert met bepaalde vraag. Dus ja, in die zin gaat het op een natuurlijke manier, breidt zich dat uit. En dan ga je op een gegeven moment kijken van, ja, hoe kunnen we iets hierin gaan vastleggen, waardoor je dat misschien in een bepaalde vaste training voor jezelf kunt gaan wegleggen, waardoor je ja, daarin op een gegeven moment ook zekere kosten kunt gaan genereren. Dus dat zijn wel dingen waar je over nadenkt als professionals je bijvoorbeeld benaderen van met weerbaarheidslessen die je geeft. Dat willen zij dan bijvoorbeeld, een gewichtsconsulent, ook weer in hun eigen diensten integreren. Dan ga je wel voor die dingen nadenken van hoe kan ik dat concreet wegzetten.
Maar hoe luister je daarin naar je hart dan? Wat doe je daarvoor? Wat bepaalt dan een bepaald moment dat je dat richting in kiest voor jou? Om welke dienst wel en niet te doen, bijvoorbeeld?
Ja, vind ik een lastige vraag. Want ik vind het lastig om wel ergens nee tegen te zeggen.
Oké.
Ja, ik heb 3 concrete diensten.
Ja, dat snap ik. Maar je hebt het net over, je volgt je hart.
Ja.
En dat vind ik dus een interessant onderwerp. Want wat doe je nou om naar je hart te luisteren? Wat doe je nou om ervoor te zorgen dat je open staat voor wat je innerlijke zegt? Wat je goed kan en waar je goed in bent. Wat je leuk vindt te doen of wat je een nieuwe richting wordt. Dat is iets waar ik wel heel veel tegenaan op mensen met mijn klanten of heb. Dus daarom vraag ik op door. En ik vind het een interessant onderwerp. Maar het kan zijn dat het lastig is.
Nee, het is een heel interessant onderwerp wat je aankaart. Ik denk dat het ook lastig is om daar een kant-en-klaar antwoord op te geven. Maar in die zin, je gaat wel met een bepaalde flow mee. Ik bedoel, ondanks dat bijvoorbeeld het 3 totaal verschillende diensten zijn die ik aanbied, hebben ze ook allemaal weer raakvlakken met elkaar. Dus daar krijg je ook weer heel divers publiek wat op afkomt. Dus daarin ontwikkelen zich wel weer hele mooie dingen. En dan is het soms wel kijken van, welke kant wil je nu op? Moet je wel even stilstaan, onder het hart lopen? Dat je aan het mediteren bent van, dan gaat dit door je hoofd, dat door je hoofd. Oké, nu is het wel belangrijk, Annie. Stel dat je in maart minder gaat werken. Eerst moet je gewoon echt die ochtend vrij houden. Gewoon voor de studie. Want dit is nu belangrijk. Hier heb je voor gekozen. Dus dat moeten we eerst afmaken. Oké, en als dat af is, dan kun je gaan zeggen van, we gaan een bepaalde methodiek ontwikkelen waar je op een gegeven moment een accreditatie voor krijgt. En dat kunt gaan aanbieden voor professionals. Want het is weer een groot iets. Dus ja, als je dan hebt over je hart volgen, dan moet ik af en toe wel mijn verstand erbij houden. Om wel af te maken waar ik wel aan begonnen ben. En dat doe ik ook altijd. Maar
meditatie speelt daar dus nu wel een rol in.
Ja, zeer zeker. Ja. Voor mij is hardlopen wel een bepaalde vorm van meditatie. Of wandelen. Mobiel thuis laten. Gewoon helemaal met mezelf. En de gedachten door mijn hoofd laten gaan. En weten van, oké, dit is wat we vandaag gaan doen.
Ja, dus meditatie voor jou is niet stilzitten op een stoel, maar dat is echt gewoon hardlopen.
Ja.
Of wandelen.
Ja, dat is voor mij wel de manier waarop ik vaak natuurlijk ook praten met mijn partner voornamelijk. Of met andere mensen waarvan ik denk van, daar kan ik wel door geïnspireerd raken. Maar wandelen is daar wel een belangrijk onderdeel van, ja.
Mm-hmm.
Ja, absoluut.
Als ik de boksen zie, dan denk ik, het is fysiek in ieder geval heel zwaar.
Klopt.
Het lijkt simpel, maar als je jou ziet boksen in die video's die ik heb gezien, maar ook als je andere boksen uiteraard ziet, als je dat zou volgen, het is na een aantal ronden ben je gewoon al kapot, zeg maar. Dan ben je fysiek, heb je gewoon echt al heel veel moeten inleveren.
Ja, je zit continu in dat eerste systeem. Ja, het is heel explosief.
In het eerste systeem, wat bedoel je daarmee?
Ja, je hebt dan bijvoorbeeld het fosfaatsysteem, anaerob, dat je bijvoorbeeld ja, op een gegeven moment richting duur gaat, maar ja, een marathon lopen. Nou, in dat systeem kom je sowieso niet, want het is 2 minuten.
Ja, precies. Het is ja. Eigenlijk altijd sprinten.
Ja, 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 zo kun je het zien. Ja. Dus, en dan, ja. Daarvoor moet je goed getraind zijn.
Ja.
Ja, en dan ja. Moet je ook op een bepaalde manier trainen.
Ja.
Ja, dus ja, daarin ga je wel tot het gaatje, ja.
En hoe train jij voor je bedrijf?
Hoe train ik voor mijn bedrijf? Nou, met het stukje weerbaarheid volg ik regelmatig ja, trainingen van Ross en Water. Of fristrainingen samen met verdiepingsdagen. Samen
maar dat is kennis. En als, als je nou naar ondernemerschap kijkt, hoe train je dat dan?
Het ondernemerschap. Ja, door me ja, hier en daar af en toe in te lezen in bepaalde artikelen of andere ondernemers te volgen. Het zij een business coach of ja, waarvan ik denk van ja, die heeft mij misschien wel wat te vertellen of die kan mij prikkelen. Waarin ik ja, daarin kleine aanpassingen kan doen in hetgene wat ik al doe. Ik beheer bijvoorbeeld mijn eigen website. Ik ben heel actief op social media. Ja, en die communicatiemiddelen kan ik misschien hier en daar wel winst halen. Dus ja, daarin kijk ik dan wel naar degene die zich dan als de expert verkopen. Wat ik daar uit kan filteren. Wat ik weer toe kan passen.
Noem eens 2, 3 experts die je volgt. Waar je veel van leert op dit moment.
Ja, Nienke Lek. Ja, een business coach. Nou, ik heb jouw stukjes, wat filmpjes wel gekeken rondom het online marketing. En bijvoorbeeld met de website waar je het een en ander over vertelt en analyseert. Ja, dat... Ja. Ja, ik heb op dit moment niet een vast persoon, moet ik eerlijk zeggen, die ik volg.
Nee,
het is... ja, net wat zeg maar in mijn tijdlijn een beetje langskomt. En ik moet ook wel zeggen, ja, gezien de vele ballen die ik hoog hou, weet ik ook van, het loopt nu goed.
Ja.
En ja, het is ook af en toe een soort van productie, ondanks dat ik wel persoonlijk gericht bezig ben. Maar ik weet wel dat op het moment dat de opleiding afgerond is, dan ga ik mij wel verdiepen in een... ja, vorm van een verkoop, training, cursus, wat ik denk ik deels al best wel goed doe. Maar ja, van goh, waar sta ik, wat kan ik beteren?
Ja, ja. Oké. Okay. Als mensen je vinden, waar kunnen ze het beste naar jou zoeken? Waar kunnen ze het meest over jou vinden, te weten komen?
Ja, op internet.
Wat is je websiteadres?
www.createyouroutlines.nl
Create, C-R. E-A-T-E, Your Outlines, O-U-T-L-I-N-E-S.nl. Ik zal uiteraard eerder al in de show notes zetten, dat mensen daar gewoon kunnen klikken. Dus je kunt je ook vinden op Facebook, op Twitter, LinkedIn, op LinkedIn.
Instagram.
Instagram, juist. Dit is alle platformen bij je gewoon te vinden.
Klopt.
Annie Lamey, het is A-N-N-I-E, Lamey is L-A-M-E-Y.
Klopt.
Dus zo vind je haar. Dankjewel Annie voor je tijd. En
ja,
veel plezier en succes met de afronding van je opleiding.
Dankjewel.
Dat was het interessante gesprek met Annie. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show144. Vergeet niet te abonneren op de Ernohanning Show via iTunes, Stitcher of Soundcloud. En dat doe je heel eenvoudig. Ga bijvoorbeeld naar Stitcher als je een Android-telefoon hebt. Zoek op de Ernohanning Show en klik op het plusje om je te abonneren. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering of over de podcast? Stuur mij een mail op podcast@ernohanning.nl. Ik hoor graag van jou. Tot de volgende.
Dankjewel voor het luisteren naar de Ernohanning Show op ernohanning.nl.